Het is middernacht, het begin van zondag 18 juni. Kees Groot met het NOS-journaal. De politieke partij Voor Nederland, VNL, stopt ermee. Dat hebben de leden besloten. Bij de verkiezingen in maart haalde VNL geen enkele zetel. Voorzitter Laurence Stassen zei op de ledenvergadering dat de partij zowel politiek, financieel als organisatorisch weinig ambities heeft om door te gaan. Vorige week stapte Jan Roos op als partijleider. Hij zei toen al dat hij verwachtte dat VNL zou worden ontbonden. Palestijnse militanten betwisten een claim van terreurgroep IS op een aanslag in Israël, waarbij een politieagent werd gedood. Dat gebeurde vrijdagavond bij de Oude Stad in Jeruzalem. Drie Palestijnen vielen op twee plaatsen in de wijk de politie aan met messen en vuurwapens. Ze werden door agenten doodgeschoten. IS eiste de afgelopen dag de verantwoordelijkheid op voor de aanval. Kort daarna zeiden twee radicale Palestijnse groeperingen dat de daders hun leden waren. Rond deze tijd gaan in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen lopers van start in de Nacht van de Vluchteling. De bijna 4000 deelnemers halen geld op voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. Daarvoor leggen ze 40 kilometer af. Net voor middernacht was er 1,5 miljoen euro binnen. De eerste 6 edities konden alleen van Rotterdam naar Den Haag worden gelopen. Vorig jaar voor het eerst ook van Nijmegen naar Arnhem. En dit jaar kunnen deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling ook vanuit Amsterdam lopen. Drie mannen in de VS zitten vast op verdenking van een opvallende diefstal. Volgens de politie hebben ze ongeveer 6000 dozen avocado's gestolen met een waarde van omgerekend ruim 268.000 euro. De verdachten werkten bij een bedrijf dat de vruchten verkoopt. Ze leverden de avocado's via de achterdeur aan onwetende klanten. De opbrengst staken ze in eigen zak. Avocado's zijn populair en daarom is de prijs gestegen. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan bij minima van 12 tot 15 graden. Morgen weinig wind en volop zon bij 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Dit was het NOS-journaal.
NPO Radio 1. BNN.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting met Filemon Wesselink.
En ik sta midden in Amsterdam aan de rand van het Leidseplein, op de stoep van debatcentrum De Balie. Mijn gast van vanavond is vooral beeldend kunstenaar. Zijn tekeningen en schilderijen, die momenteel in Utrecht geëxposeerd worden, vindt hij de belangrijkste uitingen van creativiteit. Toch zullen de meeste mensen hem eerder kennen als cabaretier of als liedjeschrijver. Of misschien wel als cynische zuurpruim, voor wie er niet veel deugt in het leven. In het komende uur wil ik kijken of de vooroordelen kloppen. En ik ga het hem allemaal vragen. Mijn gast, hij staat hier naast mij, is Jeroen van Merwijk. Jeroen, jij bent iemand uit Utrecht, geboren en getogen daar.
Ja.
Bestaat dat echt, een typische Utrechtenaar?
Ja, dat is een heel naar soort mens.
Ja?
Ja. Ja. Die praten een beetje zo, maar alles weten ze al wel eigenlijk. Ze hebben alles al een keer gezien. Een soort Amsterdammers eigenlijk.
Want dat wordt wat gezegd van ja, dat is een typische Hagenees of dat is typisch uit Utrecht. Maar is dat ook echt zo, denk je?
Nou, je hebt,
beïnvloedt zo'n stadje zo erg?
Ja, je hebt een toon in een stad. In Amsterdam heb je die praten een beetje zo. En Utrecht praten ze allemaal zo. Hè, wel, een beetje uitgenast soort humor. En een beetje, ze praten ook langzaam. Utrechters, die praten echt een beetje uitgesteld. Hè? En dat kan heel veel humor genereren. Misschien dat zo meteen nog een leuk verhaal over kunnen vertellen. Over echt een typische Utrechtse humor. Kan ik het even vertellen of niet?
Ja, nou, ga je gang.
Ik zat een keer naar een voetbalwedstrijd te kijken van het Nederlands elftal. Dat was in Amersfoort tegen Kwik. En Amersfoort is net zoals Utrecht, dezelfde humor. En dat was een hele kale grensrechter. En het Nederlands elftal, het was de voorbereiding van de EK. Het Nederlands elftal was doorgebroken. En die grensrechter die stak zijn vlag omhoog. Maar wij zaten erbij, het was geen buitenspel. En dan voorkomen kaal, zegt een van die gozer op de tribune. Hey grens, hartje voor je oog, grens. Dat is echt Utrechtse humor.
Zullen we naar binnen gaan?
Ja, dat is goed.
Want je hebt een expositie op het moment in Utrecht.
Ja.
En daar wil ik het uitgebreid over hebben.
Nou, mooi.
We lopen even door de drukte en de muziek. Dan gaan we hier de statige trap op.
Ja.
Die leidt naar het kamertje waar wij mogen zitten. Hoe zou je jezelf eigenlijk noemen? Cabaretier of kunstenaar?
Nou, in mijn paspoort staat artiest.
Oké.
Okay. En dat vind ik eigenlijk de beste omschrijving. We zijn allemaal artiesten. En of het nou beeldende kunst is of... Maar mijn hart ligt bij de beeldende kunst. Omdat dat... Ja, dat gaat toch allemaal wat verder en wat dieper. En...
Kan je dat uitleggen?
Hoe
dat dan verder en dieper gaat?
Nou, om te beginnen ben je al minder bezig met je publiek.
Kijk, daar is ons kamertje.
Dus als je aan het schilderen bent... Ja, dan ben je gewoon in je atelier bezig met dingen... die jezelf, als het goed is, ook verbazen. En als je in een zaal zit, ja, dan moet je toch met de zaal rekening houden.
Ja.
Dus je kunt veel minder ver gaan. Want die zaal, die snapt heel veel niet.
Hoe zou je jouw werk omschrijven? Om eerst maar eens mee te beginnen. Stel je voor, mensen hebben het nog niet gezien.
Mijn beeldende kunst?
Ja.
Nou, ja, het is een beetje... pop-art-achtig werk. Het is samengesteld werk uit allerlei periodes. Heb ik dingen bij elkaar gezocht. Dingen die ik nog had liggen en dingen die ik nooit verkocht had. En daar heb ik nieuwe schilderijen van gemaakt. En ze zijn heel kleurig. Het staat ontzettend veel op. Het is een beetje...
Heel veel details.
Heel veel detail. Want ik hou van detail. Ik hou heel erg van de middeleeuwse schilderkunst. Vanuit, laten we zeggen, de 14e, 15e eeuw. En is het ook helemaal bomvol met allerlei zooi die je niet begrijpt. Maar dat maakt mij niet uit. Ik hoef het niet te snappen als ik er maar naar kan kijken.
En de toeschouwer hoeft het ook niet te snappen?
Nee. Ik vind het niet echt nodig. Je kunt naar een schilderij kijken zonder dat je nou snapt waar het over gaat. Het vaak is in de beeldende kunst, trouwens in alle kunst... gaat het over iets anders dan waar het over lijkt te gaan.
Dat is voor mensen tegenwoordig, lijkt me wel lastig, toch? Dat ze naar dingen moeten kijken die ze eigenlijk niet kunnen begrijpen.
Ja, maar het is ook wel weer mooi. Dat het ook dingen zijn die je niet kunt begrijpen en toch de moeite waard zijn. Je hoeft niet alles te begrijpen om ervan te kunnen genieten.
Doe je dat in het theater? Hou je er wel meer rekening mee dat mensen het begrijpen?
Ja, maar ook daar leg ik de lat hoog. Dus ze moeten wel met mij mee en ik niet met hun.
Oké.
Dus ik vind wel dat...
Als ze niet mee... komen, dan hebben ze pech gehad.
Ja, dat is dan jammer voor ze. En er moet ergens anders heen gaan. Er is genoeg voor die anderen. Maar ik vind het toch een eer om met mij te mogen zitten. En ik moet die mensen dan ook iets bieden... waarvan zij denken, nou, het is een eer om hier te zitten. Deze meneer heeft erover nagedacht. En ik loop in het theater een beetje... Kijk, ik word gezien als een zuurpruim, maar dat zie ik mezelf niet. Het is meer een beetje iemand die niet zoveel zin heeft. Ik speel iemand die... tegen zijn zin op het podium staat. Dat speel ik, hè. Dat lijkt mij leuk om te zien. De meeste cabaretiers komen op te zeggen... nou, dames en heren, we gaan er een leuke avond van maken. En ik kom op met zo'n gezicht van... nou, we zullen het nog wel zien vanavond hier.
Iets minder testosteron.
Ja, en dat lijkt mij leuk. Iemand die niet ontzettend zijn best doet... maar ondertussen wel zijn best doet om het goed te doen.
Ja. In die expositieruimte in Utrecht... heb je ook je atelier ingericht...
Ja.
Uitgestald. Je bent er ook echt aan het werk.
Ja.
Wat voor reacties krijg je van mensen die daar binnenkomen?
Nou, die zijn tot nu niet gewend. Dat meestal, als je ergens komt, hangen schilderijen en tekeningen. Ik heb ook heel veel tekenwerk hangen. Hij heeft allerlei verschillende soorten werk. En meestal hangt het er gewoon. Maar dat het ooit een keer gemaakt is, dat vergeet je eigenlijk.
Ja.
En dat wil ik laten zien. Dat het ook gewoon heel veel werk is. En leuk werk ook wel, maar ook heel veel werk. Dus ik ben met een tekening bezig. Ik ben begonnen met een wit vel. We zijn nu anderhalf, twee weken verder. En dat is inmiddels al een beetje te grijzig vel aan het worden. Gewoon zwart-wit tekening ben ik aan het maken. En die wordt dan steeds ingewikkelder naarmate de tijd vordert. En dan ligt daar na vijf weken een niet affe, denk ik, maar wel een... die tekening is dan een stuk verder. En dan zie je, dat is maar één tekening. Daar ben ik er al die tijd mee bezig geweest.
Dus je wil eigenlijk mee laten zien dat het heel veel werk is.
Ja, en dat het ook leuk werk is. En dat het ook gemaakt wordt.
Ja.
Dus meestal kom je in een galerie. En dan zie je dat werk hangen. En dan kijk je ernaar. En dan staat ernaast allemaal onbegrijpelijke onzin. Die kunstenaar heeft opgeschreven. Of iemand anders over de kunstenaar. Dingen die je nooit snapt. En dan denk je dat het aan jou ligt. En dat wil je nou eigenlijk precies niet zien, wat daar geschreven staat. Want dat is over het algemeen niet. Dat heeft met die kunst over het algemeen niet zoveel te maken. Kunstenaars, en trouwens ook directeuren en conservatoren, die hebben het idee dat als je er maar veel over vertelt en het ingewikkeld maakt, dat mensen het dan gaan snappen. Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat als je mensen leert om gewoon naar te kijken en ervan te genieten en langzamerhand door veel te kijken wat meer te gaan zien... en door meer te zien wellicht wat te begrijpen van beeldende kunst... dat dat voor die mensen veel beter is.
Maak je het echt voor het publiek, de kunst? Je hebt de kunstenaars, die zitten op een kamertje, zolderkamertje... voor zichzelf te schilderen.
Dat is een goede vraag. Nou, dat is, kijk, je maakt een theaterprogramma natuurlijk duidelijk voor de mensen. En een cabaretprogramma, of een expositie, een schilderij... dat maak je ook wel heel erg... om te kijken wat er gaat gebeuren. Ook voor jezelf dus.
Ja.
Want je ontwikkelt ook als kunstenaar. En je gaat dan dingen die je vroeger niks vond... Die vind je nou ineens weer wel goed en andersom. Is het een hele grote ontwikkeling. Ben je nou 40 jaar mee bezig. Elke dag. Dus ik heb erover nagedacht over wat kunst nou precies is. En hoe dat werkt. Want,
wat is het dan?
Nou ja, kunst... Ja, ik heb een boekje geschreven over kunst. En je zou kunnen zeggen, er zijn twee dingen. Je hebt echt en je hebt kunst. En
dat moet je uitleggen.
Nou, je hebt dingen waar je iets aan hebt en dingen waar je niks aan hebt. Bijvoorbeeld een schilderij aan de muur, kun je niks mee doen. Kun je niet opeten, dat is dus kunst. Als je het schilderij van de muur haalt en je gaat erop zitten... is het een stoel geworden. Is het dus op dat moment geen kunst meer. Is het schilderij een stoel geworden.
Ja.
Als je een muur hebt, dan is het de muur waar je dingen op kunt hangen. Als je een foto van een muur hebt, kun je er niks ophangen. Dus dat is kunst. Dus zodra je er niks mee kunt doen, is het kunst. Zodra je er niks aan hebt, in letterlijke zin, niet kunt opeten, niet kunt kunt rondrijden. Als je er niks aan hebt, dan is het kunst.
Maar een designstoel?
Dat is geen kunst.
Okay.
Nee, dat is toegepaste kunst.
Ja.
En er zijn natuurlijk overlappingsgebieden, maar het is... Als basishouding vind ik het wel handig om zo over na te denken.
Ik ben daar van de week wezen kijken.
Ja.
Wat mij opviel was dat jouw vrouw vooral het woord voert.
Hm.
Ik had het idee dat jullie heel erg veel samenwerkten.
Ja, nou, ik heb dat is ook voor beeldend kunstenaars. Kijk, beeldend kunstenaars moeten vaak zelf uitleggen wat ze hebben gemaakt. En er zijn veel beeldend kunstenaars niet goed in. Ik kan nog aardig lullen. Maar de meeste kunstenaars op de academie... ja, dat zijn gewoon zonderlingen beeldend kunstenaars. Ja, die zeggen geen stom woord. En als ze wat zeggen, dan snappen die niks van. En dan moeten ze eerst 3 liter wijn in of bier... en dan komt er iets onbegrijpelijks uit. Daar heb je niet van aan. Eigenlijk hebben wij iemand nodig, een agent, een buffer tussen ons... en de galeriehouder of de museumhouder of wat dan ook.
Ja.
Die kunnen vaak veel meer over je werk vertellen dan jij zelf kan.
Ik las ook interviews met jou terug. En ook in jouw theaterwerk, dat was dan je ex-vrouw.
Ja.
Jullie deden ook alles samen.
Ja.
En nu heb je een nieuwe vrouw. En
ja.
Doe je ook een nieuwe vrouw, dat klinkt zo oneerbiedig. Maar
nou ja,
een andere vrouw.
Ja.
Dat is ook waarschijnlijk iets wat in jou zit, wat je nodig hebt.
Of? Nou, het is heel belangrijk natuurlijk, degene met wie je werkt. We hebben ook geen kinderen. En dat vind ik ook een verschil. Als je kinderen hebt, dan heb je nog met z'n tweeën een doel.
Ja.
En als je geen kinderen hebt, dan ga je al gauw meer met elkaar bemoeien. Dat is logisch. En dan krijg je ook een soort taakverdeling. Mijn vorige vrouw die deed de techniek in het theater. Deze vrouw niet. Ik heb nou gewoon een technicus. Maar deze vrouw wordt een soort agent van mij. En is ook een soort agent van mij. Die doet de contacten tussen mij en de omroepen en de interviews, regels. En dat is voor mij lekker, want dan wordt het ten eerste beter geregeld. En ten tweede heb ik tijd voor andere dingen.
En heeft dat ook invloed in de verhaal? Voor de verhoudingen in de relatie. Ja, ik kan me voorstellen, het is op jouw naam, jij bent de kunstenaar.
Ja,
en je vrouw staat dan
lastig.
Meer in dienst van.
Ja, dat is natuurlijk. Dan moet je tegen kunnen, ook als vrouw.
Ja.
Als je naast. Nou, daar heb jouw vrouw ook last van. Als je in onze positie zit.
Ja, daarom zou zij zoiets niet willen.
Nee.
Niet ambiëren.
Nou ja, het gebeurt blijkbaar. Het is nu 2 keer gebeurd. Misschien met een andere vrouw niet. Maar dit. Maar niet dat ik van plan ben nog een andere vrouw te doen. Maar nee, het gebeurt zo. En ik vind het wel lekker. Mijn vrouw is ook communicatief heel goed. Eigenlijk beter dan ik. Dus het is een goede taakverdeling.
Ja. Wat van reacties krijg je van bezoekers? Krijg je vragen? Of wat zeggen ze als je daar bezig bent?
Nou, er gebeurt dus hetgene wat ik had gehoopt. Namelijk dat die mensen zich wat ontspannender gaan voelen... als ze in de galerie rondlopen. Want ik ga dan naar ze toe. Als ik ze een beetje zie rondrentelen... dan vraag ik aan ze, wat kan ik u helpen? Of mijn vrouw doet dat. Dus het ijs breekt en ze langzamerhand ontstaat er een gesprek. En gaan ze kijken, nog eens kijken. Een paar dingetjes vertel je erover. Over hoe het gemaakt is. Hoor. Niet wat het betekent, want het betekent niks. Althans, het betekent in picturale zin wel iets. Het is een schilderij. Dus het is een schilderkunstige mededeling.
Ja.
Maar daar moet je als kijker niet al te veel achter zoeken. Je moet gewoon kijken. En dan kan je ervan genieten of niet. Het gaat meestal over kleur, compositie, materiaal. Dat soort dingen gaat het over. En als het allemaal goed is, dan heb je een goed schilderij in principe.
Nu ben ik zelf, heb ik ook kunstacademie gedaan. En ik weet uit ervaring dat je voor een kunstwerk heb je echt opperste concentratie nodig. Dan moet je de rest van het leven even aan je voorbij laten gaan en daar helemaal op focussen. Maar ja. Jij hebt ook daarnaast heel veel theater gedaan.
Ja.
Liedjes geschreven, ook voor anderen geschreven.
Ja.
Wat was dat? Want je doet het al 40 jaar. Was het altijd goed te combineren?
Ja, ik vond het eigenlijk, in het begin was het even wat moeilijk, omdat ik dreigde de cabaret steeds belangrijker te laten worden in mijn leven. En toen heb ik gedacht, ik moet eigenlijk weer een atelier hebben. Toen heb ik een huis gekocht in Frankrijk en dan heb ik een atelier. En dat was in Frankrijk ook heel fijn, want ons werk is toch seizoenwerk. Je werkt eigenlijk van oktober tot, laten we zeggen, eind mei of mei. En daarna ga ik naar Frankrijk en dan ga ik nieuwe dingen schrijven. En dan zit ik gewoon in mijn eentje in een atelier van 8:00 tot 18:00, 10:00 per dag. Ook liedjes te schrijven, na te denken, columns te schrijven, dingen die ik nog moet gaan doen, programma's te verzinnen en ondertussen te schilderen.
Ja, want dat cabaret lijkt me wel zoeter van smaak. Omdat je sta je op zo'n podium, dat geeft adrenaline. Je krijgt het applaus, je hebt het publiek. Je krijgt heel veel energie. Terwijl de kunst zit je natuurlijk toch in je eentje te leiden, of niet?
Nee, niet leiden. Het is juist ontzettend leuk. Ik vind op een podium staan meer leiden.
Echt?
Ja, ik vind het niet zo leuk op een podium. Dus in die zin speel ik iets wat ik ook echt wel voel. Je staat in zo'n zaal. De kans dat het gaat lukken is eigenlijk uitgesloten. Ik heb ook, geloof ik, 2500 keer op een podium gestaan. Nou, als het nou eens 10 keer precies zo gegaan is als ik had gehoopt, dan is 10 keer is het al gelukt, denk ik. Maar veel vaker niet.
Nee.
En dat het helemaal gaat zoals jij denkt dat het moet gaan. Dus dat het van het eerste moment tot het laatste moment die zaal en jij één wordt. Dat is eigenlijk de bedoeling ervan.
Ja. Zeg, met kunst kan je natuurlijk, als het niet goed is, wat weggummen of,
ja,
of nieuw beginnen.
Je hangt het op en nu ben ik erbij wat ze ervan vinden. Maar in principe hangt het op en ga je weg.
Ja.
En dat is het tegenovergestelde eigenlijk. En dan kan je dus hele andere beslissingen nemen ook. Want ik weet gewoon, kijk, als ik dit ga doen, dan raak ik het grootste deel van die zaak kwijt. Het is wel leuk, maar is het me dat waard?
Ja.
Snap je? Je zit constant na te denken over, ik vind vaak dingen leuk die niet inkomen. Dat is trouwens met alle programma's zo. Als wij een oudejaarsavondconferentie deden met Van Muiswinkel en Van Vleuten en de hele zo. De leukste dingen komen er niet in. De dingen waar wij om in een deuk lagen, die kwamen er niet in. Bij Kopspijkers ook. Daar zou je eigenlijk een programma voor kunnen maken over dingen die er niet ingekomen zijn. Dat is vaak
maar
zijn
dat
vaak
lijkt me dan weer niks voor jou. Om dan
nee, maar
omdat jij bent wel iemand die voor mij zegt van dit moeten jullie.
Ja, maar dat gaat ook vaak hard
jullie zien.
Dat gaat ook vaak hard hoor. Bij mij ligt de grens ergens anders dan bij anderen.
Maar oftewel, in het theater sluit je compromissen met jezelf.
Mm.
Dat doe je in de kunst niet.
Natuurlijk niet. En daar is kunst helemaal niet voor bedoeld. Theater eigenlijk ook niet. Maar je zal wel moeten. Kijk, je moet toch ergens concessies doen. Anders dan wordt het ook... het probleem is ook een beetje, hoe groter de zaal is, hoe moeilijker het spelen is, vind ik. Hoe vlakker je moet spelen, laat ik het zo zeggen. Hoe minder je... Kijk, als je met één iemand één op één praat, dan kan je aan iemand zijn gezichtsuitdrukking zien en alles. Dan kan je heel subtiel met iemand praten. Met 3 man is het dan moeilijker.
Ja.
Met 10 man is het nog weer moeilijker. En met 1000 man kan je sommige dingen niet meer bereiken. Tenzij iedereen precies weet, jou al kent.
Ja.
Als het publiek met je meegroeit, dan kan het wel hoor. Maar als je om zomaar ineens voor een zaal te gaan staan met een grote zaal en mensen zien jou en denken, wat is hier aan de hand? Wat ik toch meestal heb, want ik ben niet zo beroemd dat ik voor hele grote zalen speel. Dus ik moet nog vaak die zalen naar me toe halen. En dat vind ik ook het leuke van cabaret. Ik vind het leukst om in dozenstilte te beginnen. En dan na verloop van tijd mensen denken, oh, wacht even. Dat je zo'n lach krijgt. Oh, wacht
dat
even.
Dat er langs aanzwelt.
Dat je iets verandert in die koppen. Daar is het toch wel, vind ik. Dat vind ik de bedoeling van cabaret. Ja.
Je zegt, ik speel niet in grote zalen, maar toch, als je. Ik heb ongeveer alles wat over jou geschreven is gelezen. Die recensies, dat is allemaal lovend.
Mm.
Ook vakbroeders spreken lovend. Je kan best wel zeggen dat je in ieder geval in die scene tot de top behoort. In de kunst is dat misschien minder.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, dat is natuurlijk. Ik denk dat ik wel word gezien in Nederland als een van de topcabaretiers door mijn collega's, ja. De kunst is natuurlijk een ander verhaal. Kijk, ik moet als het ware allerlei In een circus heb je van die luiden die bordjes ronddraaien.
Ja.
Maar steeds die bordjes... Zo ben ik ook een beetje. Ik doe zoveel.
Verschillende ballen hoog houden.
Veel ballen hoog houden. En ik heb niet alle tijd om al die ballen hoog te houden. Als je beroemd wil worden als beeldend kunstenaar... dan zul je daar toch ook iets aan moeten doen. En dan moet je naar in bepaalde kringen begeven.
Waarom heb je niet gekozen? Waarom heb je niet gekozen?
Nou, dit zit allebei in me. Ik heb er mijn hele carrière van geleefd, van het cabaret. Ik ging naar de kunstacademie. Ik heb eerst Nederlands gestudeerd. En op mijn 23 ging ik naar de kunstacademie. Ik ging gelijk bij de radio werken. Dus ik heb ook altijd in mijn eigen onderhoud voorzien. En met behulp van mijn broers. Ik kreeg nog tegen mijn broers, heel lief, kreeg ik 100 gulden per maand als steun. Omdat ik anders niet redde. Maar ik heb altijd geleefd van het cabaret. Je kunt van de beeldende kunst haast niet leven. Hoe beroemd je ook bent. Dat is haast niet te doen.
Heb je dat beeldende kunst, dat gevoel daarvoor van het huis uit meegekregen?
Ja. Ja. Mijn vader kon ongelooflijk goed tekenen. Die heeft nooit les gehad. Maar ik
autodidact.
Ja, maar supergoed. Jezus, dat heb ik pas later gezien hoe goed hij was. Toen ik naar de academie ging, toen dacht ik van... Jezus, hij is veel beter dan ik dacht. En gewoon een echt authentiek natuurtalent. En mijn vader was heel graag kunstenaar geworden. Bij ons thuis, ik heb de omgekeerde strijd...
Zelfs als jij eigenlijk.
Ja, maar ik heb de omgekeerde strijd moeten leveren. Bij ons moest je ervoor vechten om geen kunstenaar te worden. Dus mijn vader zei, Jeroen, ga aan de kunstacademie. Ik zei, nou nee, ja, dat moet je echt doen, Jeroen. Ik zei, ja, dan word ik kunstenaar. Ja, dat is toch fantastisch, het mooiste wat er is, kunstenaar. En de meeste mensen moeten hun ouders bijna vermoorden om kunstenaar te mogen worden.
Ja.
En ik dacht, ik doe het alleen maar, want ik heb altijd veel getekend en ik heb dat leuk gevonden. Maar ik dacht, ja, als ik het doe, doe ik alleen maar om mijn ouders een plezier te doen. Nou ja, liever dood dan dat natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan, want het kon niet anders. Want ik hoor daar gewoon thuis.
En uiteindelijk hebben veel leden van de familie een creatief beroep gekozen.
Ja,
broer is bekend drummer. Andere broer is radiodocumentairemaker. Het lijkt ook wel een enorme drive in die familie te zitten.
Ja, er zit inmiddels een grote drive in de familie.
Waar komt dat vandaan?
Nou, mijn ouders zeiden, als je wat doet... Bijvoorbeeld, ik kon ook goed voetballen vroeger. Maar ze zeiden, ze waren helemaal tegen voetballen, vonden ze niks. Maar als ik het wou, dan moest ik het ook goed doen. En dat was bij ons... Die drive die komt echt vanaf van binnenuit. Als je het doet, dan moet je het ook voor de volle 100% doen.
Waarom?
Ja,
omdat... Kan ook zeggen van, ja, doe het een beetje relaxed. En als je maar gelukkig bent.
Ja, nee, daar zit het bij ons niet in. Nee? Gelukkig zijn is wel belangrijk. Maar de lol zit eigenlijk meer in het geluk vinden in je werk. In hoe je je werk doet.
Is dat
en
positief?
Dat hebben we allemaal, hoor.
Is dat positief?
Ja, ik denk dat toch wel... Ja, ik vind het iets moois. Je hebt het ook voor een gedeelte onder controle. Dus je kunt...
Je moet ook een beetje geluk hebben, toch? Maar uiteindelijk...
Ja, zeker. Ja. Nee, je moet ook mazzel hebben in je talenten. Ik zie het mezelf als... Ik kan gewoon veel. Ik heb het allemaal meegekregen. En ik heb het ook allemaal uitgediept, dat wel. Maar het is ook absoluut een kwestie van mazzel. Dat is ook zo.
En heeft het ook druk meegegeven? Ik kan me voorstellen, als je vader zegt van... Als je het doet, het moet wel goed zijn. Dat je denkt, ja.
Heb ik het nooit gevoeld. Ik heb meer het idee gehad van, als je het doet, doe het met volle 100%. Doe het met alle overgaven die je hebt. Maar ik heb nooit het idee dat mijn ouders me daar hebben beoordeeld of ik goed of niet goed was. Voor ouders is dat weer iets anders. Die willen hun kind gewoon gelukkig zien. En die zagen mij ongelukkig toen ik studeerde. En gelukkig worden op de kunstacademie. Want het is, ja, ik kan het iedereen aanraden. Het is het mooiste vak wat er is.
Ja.
Alleen, je moet er wel een harde kop voor hebben. En je moet gewoon ontberingen kunnen leiden. Want tegen onzekerheid kunnen.
Als cabaretier of theatermaker word je vooral geroemd om je liedjes. Zometeen wil ik wel eens weten hoe je zo'n liedje componeert. En of dat lijkt op het schilderen van een schilderij. Ja, ja. Maar eerst een plaat. Daar heb jij ook iets mee. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Dat is Loudon Wainwright, The Third. En het nummer wat wij gaan draaien heet Hard Day on the Planet.
One, a two, a one, two. The dollar went down and the president's sick. Who's in charge now? I don't know, take your pick. A new disease every day and the old ones are coming back. Things are looking kind of gray, like they're gonna get black. Don't turn on the TV, don't show me the paper. Don't wanna know he got kidnapped or why they all raped him. I wanna go on vacation till the pressure lets up. But they keep hijacking airplanes and blowing them up. It's been a hard
day on the planet. How much is it all worth? It's getting harder to understand it. Things are tough all over on Earth. It's hot in December, cold in July. When it rains, it pours out of a poisonous sky. In California, the body counts keep getting higher. It's evil out there, man, that state is always on fire. Everyone has a system, but they can't seem to win. Even Bob Geldof looks alarmingly thin. I got to get on that shuttle, get me out of this place. But there's gonna be warfare up there in outer space. It's been a hard day. How much is it all worth? It's getting harder to understand it. Things are tough all over on Earth. I got clothes on my back and shoes on my feet. A roof over my head and something to eat. My kids are all healthy and my folks are alive. You know, it's amazing, but sometimes I think I'll survive. I got all of my fingers, all of my toes. I'm pretty well off, I guess, I suppose. So how come I feel bad so much of the time? A man ain't an island, John Dunn wasn't lying. It's been a hard day on the planet. How much is it all worth? It's getting harder to understand it. Things are tough all over on Earth. Business as usual, some things never change. It's unfair and unkind and unjust, and it's strange. We don't seem to learn, we can't seem to stop. I suppose some explosions might close up the shop, and you know, maybe that would be fine, because we would be off the hook, man. We resolved all the problems, never mind what it took, man. And it all would be over. Finito the end. Until the survivors started up all over again.
Dat was Loudon Wainwright III. Ik zit in de balie. Dit is de overnachting. Ik zit met schilder en cabaretier Jeroen van Merwijk. Hij heeft op het moment een expositie in Galerie Cuub in Utrecht. Waar je dagelijks naartoe kan, toch?
Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
En dan ben jij daar ook altijd aanwezig?
Ja, van 1 tot 6. Nou, een paar dagen niet, want dan moeten weer iets andere dingen gebeuren. Maar in principe wel die 4 dagen, ja.
Het is muziek die we luisterden, Loudon Wainwright.
Ja.
Is dat een beetje jouw Amerikaanse evenknie?
Ja, dat denk ik wel, ja. Het wat gekker was, ik kende hem helemaal niet. Ik kwam een keer Harry Jekkers tegen, jaren geleden. En ik had al liedjes geschreven. En Harry vroeg aan mij, hij was net aan het doorbreken met een klein orkest. En hij vroeg aan mij, wat maak jij dan voor liedjes? Want ik vertelde dat ik ook liedjes schreef. En ik liet liedjes horen. En hij zet me aan te kijken. Hij zegt, Jeroen, ik heb een neus wie schoort het in het Nederlands. Het is Loudon Wainwright III. Ik zeg, wat zeg je? Hij zegt, het is Loudon Wainwright III. Ik zeg, dat heb ik er nooit van gehoord. En het liet me liedjes horen, die oude liedjes van Loudon Wainwright. Ja, die zijn echt superleuk. Dat lijkt inderdaad op wat ik met name in die tijd deed. Hij was een keer naar een folkfestival geweest, Harry. En om 7:00 ochtends, iedereen lag in die tentjes, werd hij wakker gemaakt door een stem die zong: Be quiet, there's a baby in the house. Dat was het eerste wat hij hoorde. Dat was Lou Rainwright the Third. Die daar 's ochtends om 7:00 iedereen wakker krijgt.
Dus liedjes schrijven over dingen die, waarvan je niet verwacht dat er liedjes
dat
over zouden bestaan.
Dat is het. En ik heb liedjes geschreven over krappe schoenen, over op een roltrap staan, over de meest idiote onderwerpen. Dat doe ik nog steeds.
Ja.
En dat herkende hij, dat herkende Harry in die liedjes van Lou Rainwright.
En hij zingt ook over de actuele ellende in de wereld.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Als je toch aan het zingen bent, kun je daar maar best over zingen. En er is gelukkig veel ellende, dus er is veel te zingen.
Maar waarom kan je daar het beste over zingen?
Nou, het genereert het meeste humor.
Okay.
Kijk, als je met een bepaalde kijk naar de wereld kijkt, dan is het zo krankzinnig allemaal. Ik heb een keer een lied geschreven. Ik zag een keer een kop in het NRC. Koppig bergvolk Burundi weigert concessies. Dus koppig bergvolk Burundi weigert concessies. Ja, dat is voor mij gelijk een liedje. Heb ik een lied geschreven over het koppig bergvolk in Burundi wat geen concessies wil doen. Ja, ik vind, dat, snap je, als je zo naar de wereld kijkt, dan is het overal te vinden.
Want hoe kijk je naar de wereld?
Nou, de wereld is zo krankzinnig. Je kunt het niet verzinnen of het is al gebeurd.
Ja. Maar bedoel je dat positief? Of?
Ja, dat is ontzettend grappig.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel erg, maar het is ook grappig. Dus je kunt de wereld nemen als gegeven en je kunt de wereld nemen als verbeterplek. Dus je kunt zeggen, nou, alles is er wel. Maar je kunt ook zeggen, nou, er is meer niet dan wel. Ik heb al iets geschreven, er is meer niet dan wel. Dan ga je uitleggen wat er allemaal niet is. Ja, dan kan je natuurlijk urenlang doorgaan. En dan gaan de voorbeelden, die maken uit of het leuk wordt of niet. En dat kan humor genereren. Dan kan de zaal ontzettend om lachen.
Ja. Maar jouw liedjes hebben altijd een zeker sarcasme, wat ook heel grappig is. Maar heb je nooit... Ja, je kan ook met een andere bril de wereld bekijken, toch?
Dus, ja, maar ik heb ook een hele serieus liedje geschreven. Nou, en naarmate ik ouder word, doe ik het ook wat meer.
Dus er is ook heel veel moois.
Ja, natuurlijk.
Als je je ogen daarvoor open.
Nou, eigenlijk, het is eigenlijk iemand... Ik speel iemand die denkt, er is zoveel moois. Waarom is het... Het kan zo mooi zijn, waarom is het zo lelijk?
Ja.
Dat is eigenlijk een teleurgestelde man. Die eigenlijk,
ben je dat ook?
Nou, ik ben denk ik wel romantisch, ja. Dus ik ben denk ik een grote romanticus. En ook al word ik helemaal niet zo gezien, maar die liedjes die ik schrijf...
Dat betekent dat je een irreëel plaatje in je hoofd hebt. En als je de werkelijkheid dan ziet, dan valt het tegen.
Dat is het.
Ja.
Ik had het niet zo mooi kunnen zeggen. Maar dat is het inderdaad. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen hebben. En het herkennen mensen ook, die in de zaal zitten. Want anders zit je ook maar over ze heen te schieten. Maar dat gevoel, dat hebben veel mensen, zonder dat ze het hebben... Zou ik kunnen benoemen, hebben ze dat ook. En ik heb heel veel liefdesliedjes geschreven, bijvoorbeeld. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik was een keer bij Joop Visser. En Joop Visser die ging alleen maar zitten. En ken je Joop Visser met die gitaar? Met van die flappen, oude Jaap Visser.
Oh ja.
Mag je niet zeggen, maar ja, Joop Visser. En die schrijft ontzettende pissige liedjes.
Ja, ja, ja.
Supergoed. En hij zat het ene kutliedje na het andere. En een naar. En die moest dood. En die moest weg. En die was lul. En uiteindelijk met een prachtig liedje over bejaarden. En dat laatste liedje, dat zet dat hele programma op zijn kop. Ineens begreep je, oh, wacht even. Daar komt al die ellende vandaan.
Ja,
omdat
hij
er zoveel van houdt. En het was supergoed. Dat probeer ik ook te doen, iets dergelijks.
Jij bent wel, jij behoort wel tot het uitstervende ras van linkse cabaretiers, toch?
Nou,
of is het niet zo? Nou, is het niet uitstervend?
Nee, nadenkende cabaretiers. Kijk, maar als je nadenkt, ben je gauw links natuurlijk.
Echt?
Ja, als je nadenkt, word je vanzelf links. Dat heb ik al vaker gezegd. Rechtse mensen zijn niet de slimste mensen. Want die nemen de wereld voor wat die is. En linkse mensen willen hem gaan verbeteren. Nou, als je hem wil gaan verbeteren, dan moet je gelijk nadenken. En rechts heeft gewoon een rood potlood... waarmee ze alles wat links heeft verzonnen weer doorstrepen. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk om rechts te zijn.
Dat is toch gewoon niet zo? Je hebt er goed over nagedacht. Weet je
in de grote lijnen is het wel zo. Het is natuurlijk,
maar als je heel goed nadenkt over links... dan denk je ook dat maakbare... dat is ook, ook wel bewezen dat het niet lukt.
Nou, dat is wel gelukt hoor. Want wij leven in een samenleving die er een eeuw geleden niet was. Dus het is wel degelijk gelukt.
Die door rechts en links is opgebouwd.
Nou, door links.
Doorbekken.
Ondanks rechts is die opgebouwd. Kijk, dat is gedaan door de sociaaldemocratie. Ik kan nog wel zeggen...
Maar onze hele democratie hebben we te danken aan Thorbecke, denk ik.
Nee, die hebben gedankt aan de oude socialisten. Thorbecke was een liberaal en die heeft meegeholpen in het in de organisatie van onze samenleving. Dat klopt. Maar de liberalen hebben nooit voor aangelopen om alles te gaan veranderen. Dat was niet in hun belang. Dat is nog steeds
maar,
niet zo.
Hoe kijk je dan naar de huidige linkse bewegingen?
Nou, dit vind ik zeer zorgelijk ook. Ik vind dat te weinig mensen links zijn eigenlijk. Als je om je heen gaat kijken. Dus
het ligt aan de mensen.
Huh?
Het ligt aan de mensen, omdat ze niet goed nadenken.
Nou, ja, die heeft ook nog een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik vind bijvoorbeeld, er zijn twee, nou, dan gaan we nog heel erg de politiek in. En dat
wil ik wel heel even de politiek in.
Oké, okay. Maar wat we hebben gedaan de afgelopen jaren, dat is de marktwerking laten prevaleren boven de zorg voor de mensen. Dus zelfs in Hilversum is alles kijkcijfers geworden. Ik werk al, nou hoe lang, 40 jaar. En dat was vroeger, dat bestond gewoon niet. Vroeger namen mensen hun verantwoordelijkheid. Kenden hun vak. Die zeiden van, nou, dat programma is een goed programma. Dat is een slecht programma. Dat moet weg. Jij moet daarheen. Je moet wat meer dat doen. Kun je niet daarvoor zorgen. Dat was het. Mensen namen hun verantwoordelijkheid ook tegenover de programmamakers. Daar is na verloop van de jaren, doordat iedereen mondiger is geworden, omdat iedereen beter opgeleid raakte en mensen ook niet zomaar meer autoriteit pikten, zijn daar de kijkcijfers voor in de plaats gekomen.
Maar ik ben een andere generatie. Voor mij klinkt dat heel erg paternalistisch.
Ja, dat is ook wat paternalistisch, maar paternalistisch is een groot woord.
Ja, maar wie bepaalt er wat een goed programma is voor wie?
Ja, maar daar gaat het dus over. En nu bepaalt de kijkcijfers het. En dat dus wat je nu hebt, het maakt in wezen niet uit wat je doet als er maar naar gekeken wordt. En wie er naar kijkt, maakt ook niet uit. Dus ik zou me toch in zorgen maken. Stel, je maakt een programma. En je komt erachter dat er allerlei mensen met kale koppen en tatoeages, met abjecte ideeën, jouw programma's goed vinden. Dan zou ik zeggen, nou, dan moeten we iets aan die programma's gaan veranderen. Maar dat is in Hilversum niet, dan is het goed. Wie er naar kijkt, maakt niet uit als er maar naar gekeken wordt. Nou, dat is een soort normloosheid waar ik niet van houd. En dan om het andere dan gelijk paternalistisch te gaan noemen, dat gaat mij een beetje ver. Want ik heb in die tijd nog gewerkt met die mensen. En je werkte met die mensen. Maar ze namen hun verantwoordelijkheid ook voor jou. Ze beschermden je ook. Nu, als je in Hilversum...
Met jou?
Als
programmamaker. Ja.
Dus ik heb heel veel programma's gemaakt in Hilversum. En dan was er een hoofdradio. En die beschermde mij tegen aanvallen op dat programma. Tegenover collega's die niks vonden. Er zat een buffer tussen de programma maken. En dus, je bent tegenwoordig gewoon dood vlees. Het enige wat ze doen is kijken naar de kijkcijfers. En als die goed zijn, is het een goed programma. En als ze slecht zijn, is het een slecht programma. Ja, dat vind ik wel heel erg eenvoudig. Dat is in wezen gewoon marktwerking. En het, ook met geld. Geld is de norm voor alles geworden. De kreet, ja, maar hij is wel binnen, die is volkomen geaccepteerd. Waarmee je dan binnen raakt, dat maakt niemand uit. Dus al, er was vroeger een, weet je ook alweer, die minister voor Economische Zaken van Pim Fortuyn.
Van Heinsbroek.
Heinsbroek. Die had gewoon zijn zakken gevuld met rechten van artiesten die hij niet betaalde. Had 200 miljoen gulden mee verdiend. Ja, maar hij is wel binnen. Ja. Maar hij is gewoon een boef.
Hij werd als minister ook niet heel serieus genomen.
Nee, nou, gelukkig
hij
niet.
Hij is er ook niet meer.
Nee, hij is er niet meer. Hij leeft nog wel. Maar hij is niet meer. Op een laag pitje, hoop ik.
Ja. Niet meer politiek actief.
Nee, maar goed, snap je? Maar dus in grote lijnen, hè, je kunt er genuanceerder over denken, maar in grote lijnen is dit de ontwikkeling van de afgelopen jaren. En die heeft te maken met onderwijs en dat mensen zich zekerder voelen en ook mondiger zijn geworden. Ook al slaat het nergens op dat ze mondiger zijn, want ze weten over het algemeen niet waar ze het over hebben.
Heb je nog wel PvdA gestemd?
Ja, ik heb nog PvdA gestemd. Ik ben uit de partij gestapt. Want ik was lid van de PvdA, maar ik vond dat de PvdA ook niet meer zo'n sociaal-democratische roots. Ik vind ook heel dat ze nou niet meer in de samenwerking stappen. Want nou moeten andere partijen het uit gaan zoeken. Ze moeten nu eens gaan nadenken over wat zij nou eigenlijk willen in deze tijd met die sociaal-democratie.
Wat vind jij dat er in het regeerakkoord moet staan?
Ach, wat ik ervan vind maakt niet zoveel uit. Ik heb het idee dat wij ons moeten gaan richten als Nederland op Europa. Ja. Dat loop ik al jaren te roepen. Ik denk dat als je nou kijkt wat er aan de hand is, wat er allemaal is gedaan, waar de zorg in Nederland en de sociaaldemocratie heeft ervoor gezorgd dat iedereen te eten heeft, onderwijs krijgt, zorg heeft. Dat is een goede infrastructuur is. We leven in een veilig land als een van de weinige plekken op de wereld. Nou, als je 1000 kilometer verder naar het oosten is het al niet meer zo. Ik ben dus voor één Europa om diezelfde zekerheden die wij hebben te exporteren naar Roemenië, Bulgarije, al die landen waar het nog niet zo goed is. Nou, daarmee eens beginnen. Dan zijn we een paar honderd jaar verder en dan gaan we daarna de rest van de wereld bekijken. Maar ik zou ook, als ik de PvdA was, me daarop richten. bericht. Ik vind het niet zo erg interessant wat er in Nederland gebeurt. Over het algemeen is dat wel, is het wel een beetje klaar.
Komt het feit dat je nog steeds weer doorgaat met optreden en shows maakt, komt dat ook voort uit het feit dat je je zorgen maakt over de wereld?
Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik heb al jaren geleden programma's gemaakt over vrouwen, mannen, de relatie tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld over beleggen. Dat beleggen is op zichzelf niks om tegen als je echt belegt. Maar als je gaat speculeren, is gewoon gokken. Dat heeft niks met beleggen te maken. Kijk, beleg, iemand die bij jou komt. Hey Jeroen, ik heb geld nodig. Jij hebt geld. Ik heb zo'n leuk idee. Kun je met dat geld. En je gaat er met z'n allen in. En je laat het 25 jaar staan. En je gaat met z'n tweeën profiteren van beide. Dat is beleggen. Ja. Maar wat beleg wordt genoemd, het is niks met beleggen te maken. En daar heb ik programma's over gemaakt. Nou, de halve zaal liepen leeg. Omdat iets zei wat waar was. Wat ze niet wouden horen. En daar is het ook voor. Ja. Dus je moet je eigenlijk.
En toch weet jij ook dat je met die shows niet voor een ommekeer gaat zorgen.
Nee.
Of de wereld gaat veranderen. Of
nee, maar toch.
Dat heeft mij zo.
Ook iets maken van. Aan mij zal het niet gelegen hebben.
Oké.
Okay. Over my dead body. Dat snap je zo? Is het ook nog wel.
Maar je hebt al best wel vaak aangekondigd dat je ermee zou stoppen met het optreden. Maar toch constant weer doorgegaan.
Ja, nou, de eerste keer.
Hoe komt dat?
Nou, de eerste keer was het gewoon een geintje.
Oké.
Want ik had een hele leuke Koos Meinders. Die zei, je moet een keer een programma maken. Van Merwijk legt het nog één keer uit. En dat vond ik zo'n goede titel. Ik denk, weet je wat, dan doe ik dat. En dan doe ik net even een eind of het een afscheidsjournee is. Dan kom ik het jaar daarna weer terug met een comeback. Heb ik ook gedaan. Maar de laatste keer was het wat serieuzer. Omdat ik werd gewoon niet genoeg meer geboekt. En dan heb je een probleem. Als wat minder mensen in de zaal zitten, kan me niet schelen. Maar als je niet meer wordt geboekt, dan kan je er niet meer van leven. En nee. dan kan je er niet gewoon mee ophouden.
Want met de laatste keer heb je met. Volgens mij was het je laatste show met Harry Jekkers.
Ja.
Dat was een groot succes.
Ja, enorm succes, ja. Dus nu sta ik weer. Ik kom weer met een solo. Geen echt solo-programma. Ik ga een solo maken met twee persoonlijkheden. Ik ga twee personen uitspelen. Dus ik hou me letterlijk aan mijn afspraak dat ik niet meer met een solo kom. Maar ik ga wel in mijn eentje spelen.
We hebben veel gepraat over je liedjes, maar laten we nou eindelijk eentje gaan beluisteren. Het nummer heet Het Graai.
Oh ja.
Mensen die geschiedenis studeren, bedenken dan voor elke tijd één woord. Ze gaan die tijden karakteriseren. De romantiek, het klassicisme enzovoort. Na de middeleeuwen kwam de renaissance. Daarna kwam de verlichting en barok. Toen kwam in Frankrijk plots in ene de regence. En in de 19e eeuw de Belle Époque. Ook toen mensen nog niet op de aarde liepen, moest er één naam worden bedacht voor elke tijd. Dat ging volgens het aardlage principe. Je kreeg het Pleistoceen, de Jura en het Krijt. Wij kunnen nu van onze tijd niet weten hoe die strakjes in de boekjes wordt genoemd. Hoe zullen onze jaren laten heten? Worden ze belachelijk gemaakt of juist geroemd? Gaan decibellen onze tijd typeren? En hebben wij geleefd in het lawaai? Of gaan ze onze hebzucht honoreren? En zitten wij nu midden in het graai? Is dit de tijd van contra-integratie? Of staat die straks bekend als nonchalance? Of als het Twitter of de neo-segregatie? De verduistering of als de decadence? Eén ding durf ik hier wel te beweren. Als ik zo rondkijk in onze maatschappij en alles de revue eens laat passeren, dan leven wij beslist niet in het jij.
Jeroen van Merwijk was dat met Het Graai. We zitten in de Bali, de overnachting. Ja, we leven dus niet in het tijdperk jij, zeg je.
Nee.
Is dat echt zo?
Nou, kijk, als je een liedje schrijft, dan zie je ze natuurlijk te chargeren. Dat is duidelijk. Maar ik vind dat we niet in het tijdperk van het wij zitten. En alleen maar niet van het jij. Dus het van het elkaar wat gunnen. We leven in het ik-tijdperk en dat ervaar ik ook wel zo. Dat mensen zich meer zorgen maken over zichzelf dan over de ander. Aan de andere kant, als je ziet, als nou die vluchtelingen worden opgevangen, hoe mensen zich daar om bekommeren, dat is gelukkig onuitroeibaar. Dat vind ik wel fijn om dat soort dingen te zien. Er is een onderstroom altijd van mensen. Ze zijn ergens tegen, behalve als het hun buren zijn. Dat vinden ze fantastisch. Dat zit toch diep in mensen.
Maar die mens is toch nooit in al die tijd veranderd? Als je kijkt naar popfestivals, naar goede doelen, naar...
Ja, daar heb je gelijk in. Maar de algemene idee, het algemene besef in... Zoals de verhouding tussen mannen en vrouwen ook wel degelijk verandert. Zo is ook de verhouding tussen ik en de rest veranderd. Vroeger zei een minister, die praatte over, zei wij... Wij gaan dit doen, wij gaan dat doen, wij gaan... Nu zegt de minister, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dat... In zo'n klein, uit zo'n kleins kun je het al zien.
Maar vroeger waren toch ook de boeren die in hun christelijke cel zaten... toch vooral met zichzelf bezig en de
Nou, de, dat, de ik heb het gevoel dat het toch anders was. Dat
is wij, het echt zo?
Dat wij vroeger echt... Dat wij waren vroeger toch idealistischer. Ik heb trouwens ook wel weer idee dat dat weer aan het veranderen is. Ik heb dat nou, ik voelde nou een jongerenbeweging aan de gang is. Het is altijd zo, het gaat ook met ups en downs. Dat er nou langzamerhand weer mensen komen... dat heeft ook te maken met het milieu, met wat is mijn rol in de wereld. En hoe maken we het kapot? We moeten wel een keer weer met z'n allen wat gaan verzinnen. Dus daar heeft ook mee te maken. Dus ik heb idee dat wel weer aan het veranderen is. Maar de afgelopen 30 jaar heb ik dat gewoon zien veranderen. Van dat wij-gevoel naar het ik-gevoel. En dat zou je echt wel als een grote verandering kunnen zien, ja, in de samenleving.
Maar zou je ook positief kunnen zien?
Nou, er is op...
Hoe moeder opgevoed is in zo'n gereformeerde gemeenschap,
ja,
met
ik heb
de kerk.
Gevoel,
en
ik heb toch het gevoel dat het enige...
Sommige wij was ook niet heel leuk.
Nee, dat klopt. Daar heb je volkomen gelijk in. Maar ik denk wel dat mensen alleen maar... Mijn ervaring is dat je alleen maar gelukkig wordt door te geven. En niet door te nemen. Of dat het echte geluk zit in geven. En dat is tegenwoordig... wordt dat minder gedeeld, heb ik het gevoel, dan vroeger.
Als je zo interviews over jou leest... dan komt heel vaak terug dat je lijdt aan zelfhaat. Of een diepe onzekerheid. Tegelijkertijd ben je ook iemand die zonder schaamte zegt... dat hij goed kan tekenen. Dat hij ingehaald wordt door mensen die niet eens veters mogen strikken. Ja. Ik noem maar wat zinnen. Ja. Dat spreekt weer... die zelfhaat of die onzekerheid tegen?
Nou, het is als kunstenaar en als mens denk ik sowieso... is het lastig om van jezelf te houden. Wat ik doe, ik maak zoveel...
Om je komt niet als iemand over die niet van zichzelf houdt.
Nee, maar dat is ook helemaal niet leuk om te zien. Maar dat kan wel een drijfveer zijn. Ik heb het gevoel dat alles wat ik maak... om mezelf beter voor te doen dan ik ben. Dat is een heel groot facet van kunst. In kunst heb je toch dingen onder controle... En je ziet ook vaak kunstenaars zijn vaak de grootste honden die er zijn. En die kunst is prachtig. Dus als je Picasso, ik weet niet of je van Picasso weet, dat was echt een onwaarschijnlijke egoïst, een klootzak. Maar die schilderijen zijn super.
Ja.
Dus die heeft zichzelf als het ware gesublimeerd naar iets anders. En dat geldt voor heel veel kunst. Dat is een heel belangrijk facet van kunst. Voor de kunstenaar zelf.
En wat zegt het over jouzelf?
Nou, ik ben bijvoorbeeld van een heel verlegen, stotterend jongens. Ik stotter overigens nog steeds, want het gaat nooit helemaal.
Ik hoorde het net heel even...
Ja. En dat je...
Voor het laat.
Ik heb heel erg gestotterd en ik ben heel onzeker geweest. En voor mij bijvoorbeeld een hele grote zelfoverwinning geweest... om op een podium te gaan staan. En die is de strijd aan te gaan voor jezelf op een podium met een zaal. En daardoor een soort zelfrespect te krijgen... wat ik van de bodem heb op moeten bouwen. Maar dat is er dan ook. Ik kan dat moeilijk zeggen dat ik dat niet heb, maar dat is er ook. Ik heb zoveel liedjes geschreven, zoveel dingen gemaakt... en zoveel leuke geintjes verzonnen. Dat moet je ook niet moeilijk overlopen doen. Dus dat is mijn zekerheid in mijn leven.
Dus dat podium is ook een soort afrekening met het stotterende jongetje?
Tuurlijk. Dat geldt voor allemaal. Al mijn collega's. Allemaal zijn dat ze zichzelf lelijk vinden... zichzelf mislukt vinden, de jongetjes. Meestal jongetjes. Ja. En ze zijn ook allemaal niet meer aan te zien. allemaal lelijke, mislukte, magere, graadmager of juist de dikke, half homo, juist niet.
Maar in de meeste worden
transgender.
Het is dan logisch dat je dan. Het zou logisch zijn dat je dan bescheiden wordt, juist heel bescheiden. Maar dat zijn jullie en jij.
Nee, maar ja,
juist
dat,
weer
dat,
niet.
Dat levert op een podium niet veel op, bescheidenheid. Daar kan je niks, daar kan je geen kant mee op. Het is juist die onzekerheid die je tot iets anders gebruikt. En dat is, vind ik echt, dat is een grote prestatie voor veel van mijn collega's ook. Dat is echt, dat is even functies voor jou zelf persoonlijk.
Ja, dus dat gaat dan wel weer over het ik.
Ja, maar natuurlijk, je moet je ik inzetten voor de rest. Maar je moet het wel inzetten voor de rest, niet voor jezelf. Ik zeg dat je je ik weg moet cijferen. Maar Johan Cruijff kon dat bijvoorbeeld goed. Johan Cruijff kon zijn ik inzetten voor een team of voor een organisatie of voor een. Het ging ook wel om hem, maar het ging met name over het geheel.
Ja. Waar. Want je komt nog heel erg actief en vol passie over. Vol ambitie, moet ik eigenlijk zeggen. Waar moet het eindigen?
Op een sterfbed een keer.
Wat wil je nalaten? Laat ik het zo vragen.
Nou, ja, goede liedjes en goede schilderijen. Ik vind het ook wel leuk om in zo'n lange traditie te staan. Kijk, ik ken de traditie van het Nederlandse lied vrij goed. En het is toch leuk als je bij Dirk Witte en Dorenstein en Joop Visser, als je bij al die knallers, dat je in hetzelfde rijtje, dat je een kleine toevoeging hebt gegeven aan wat het Nederlandse lied was voor jou. En er zijn er altijd in elke generatie bij één of twee die dat doen. Bijvoorbeeld in mijn generatie was ik het degene die dit lied echt een tik heeft gegeven. Daarna kwam Kees Torren. Nee, Maarten van Roosendaal. Daarna kwam Kees Torren. En Spinvis. Je hebt van die mensen die het net even anders zien. En die daar ook een beetje school mee maken. En die ook in een traditie staan. En ik hou erg van die traditie van het Nederlands lied, Dr. Anders P. Je kan een hele lijn trekken vanuit het begin van de jaren van de 20e eeuw naar nu. En iedereen staat allemaal op elkaars schouders. En het wordt niet beter verder, maar het wordt steeds anders.
Ja.
En ik vind het heel leuk en eervol om daarin te staan.
Heb je nog het gevoel dat je nog de connectie hebt met de nieuwe generaties die nu komen?
Nee.
Nee?
Maar ik heb sowieso
dat hoorde ik wel een beetje tussen de regels door.
Nou, ik kijk...
Waar ben je het verloren, denk je?
Nee, dat heb ik niet. Ik heb het nooit gehad. Maar het heeft me nooit geïnteresseerd ook. Ik heb me altijd afgevraagd waarom de jeugd zo belangrijk was. Want de jeugd is maar de jeugd, hè? Ik bedoel, die hebben nog niks gedaan. Ik vroeger al ging programma's maken voor de jeugd. Ik dacht, waarom voor de jeugd? Ik heb al programma's gemaakt voor iedereen. En vandaag waren het twee mensen.
Maar ik bedoel eigenlijk meer van, laten we het niet over die leeftijd hebben, maar meer de connectie met de tijdsgeest.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook maar net hoe je dat ziet. Kijk, ik ben 62.
Daarom.
Het zou wel kinderachtig zijn als ik zou denken als een kind van 18. Weet je, dat zou belachelijk zijn. Ik heb ervaring. Ik maak ook andere programma's dan 30 jaar geleden. Want ik ben gewoon een volwassen man geworden in plaats van een jongen van 23.
Ja.
Zo gaat dat natuurlijk. En bij mij komen over het algemeen wat oudere mensen. Maar ook, ik moet zeggen, met Harry, die liedjes van mij die ik zong, ja, die gingen erin als koek, hoor. En ja. het maakt in wezen niet uit. Vandaag waren er twee mensen, ze heten Paul en Linda. Waarom moest lachen? Paul McCartney en Linda. En zij wisten dat helemaal niet. Dat was het verschil tussen. Maar die hadden mijn liedjes.
Een soort generatiekloof dan?
Ja,
hè?
Maar die hadden voor het eerst liedjes van mij ontdekt. En die wisten niet wat ze hoorden. Dus die komen nog steeds ook bij die mensen binnen, jonge mensen.
Yeah.
Ik geloof daar niet
zo in. Dat is maar omdat ik. Ik vond dan natuurlijk wel aangesproken als je zegt, ja, we leven in een tijdperk jij.
Ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Kijk, ik praat in grote abstracties.
Ja.
En je hebt gelukkig nog heel veel mensen. Het is
nou, als je kijkt naar het internet en zo. En op de forum zijn natuurlijk wel hele activistische bewegingen nog steeds.
Zeker,
idealistische bewegingen.
Ja, maar dat is ook wel weer aan het groeien.
Kijk, al de festivals, dat is nog nooit zo populair geweest. Daar is heel erg wij.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus misschien dat we het ook het ergste hebben gehad. En dat we weer de kant op gaan van de gezamenlijkheid. Maar het zou ook op politiek gebied wat meer gestalte moeten krijgen. En daar heb ik het eigenlijk over.
Ja.
Kijk, ik heb altijd het gevoel gehad dat als je ik woon in een wijk, een eenvoudige wijk, een volkswijk, er zorgen mensen wel voor elkaar. En dat gaat nooit weg.
Nee.
En dat is ook de mooie, het mooie erachter. Maar ja, er is toch wel het een en ander veranderd. Kijk, kijk, in begin 20e eeuw was Balkenende en Rutte en Bolkestein en al die mensen die het zo goed weten, die waren dood vlees geweest, hoor. Als ze niet van adel waren geweest of rijke ouders hadden gehad. Nou, dat is in één eeuw veranderd. En dan kan je wel doen alsof dat allemaal toevallig is gegaan en zo zonder slag of stoot. Maar er is voor gevochten door arbeiders. Echt keihard voor gevochten. Zelfs nog tot in de 30e jaren, 40e jaren nog. Zo van de vorige eeuw. Zo kort is het nog maar geleden. Hè, dat mensen echt werden uitgebuit en geen rechten hadden. En zelfs geen stemrecht hadden. Niks. Nee. En daar is echt keihard voor gevochten. En dan kan je hem wel de slimme jongen uitgedaan alsof dat nooit gebeurd is. En alsof het zelfsprekend is. Maar elke generatie moet het opnieuw worden bevochten. Dat is een heel belangrijke materie. En je kan, het is niet iets waar. Het is geen speeltje. Die zitten nou een paar partijen in de Tweede Kamer. Die doen alsof dat vanzelfsprekend is. Ja, dat is er nu eenmaal. Maar zo is het niet. Dat moet echt elke van generatie op generatie als een kostbaar geschenk worden doorgegeven. Want dat is niet zo mee, om niks om mee te spelen. En die Baudet en al die jongens, die bij de hand de kereltjes, die spelen met vuur.
Jesse Klaver.
Jesse Klaver, dat is nog wel de minst erge. Okay. Want Jesse Klaver, dat is nog achter. Een leuke sukkelachtig jongetje. Maar die anderen zijn gevaarlijk. En die moet je echt, daar moet je echt mee oppassen. En die hebben het niet eens in de gaten zelf, maar ze krijgen ook geen tegengeluid. Er wordt net alsof die mensen wat ze zeggen normaal is. Terwijl dat is echt gevaarlijk. Wat we hebben, die democratie. En los. Kijk, je moet je leven in handen kunnen leggen van anderen. En dat moet je ook durven. En ik heb geen zin om voor elk wisselwasje naar een referendum te gaan. En helemaal niet als mensen gaan praten over Oekraïne en ze weten niet eens waar het ligt. Dat gaat helemaal nergens over. En die mensen, die gaan er van de 30% die opkomt draven, hebben er 60% voor gestemd. En dan zijn we met z'n allen tegen dat. Ja, kom op. Weet je wel, die manier van denken. En dat recht, dat kort door de bocht. En de dingen die echt zorgvuldig zijn opgelegd, waar goed over nagedacht is, weggooien alsof het troep is, daar hou ik helemaal niet van.
Ik hoor nog wel dat er genoeg stof is voor nog wat voorstellingen, toch?
Ja, natuurlijk.
Ja. Wat zijn je plannen op korte termijn?
Nou ja, dit. Ik ga een programma maken wat ik vertelde. Ik ben met allerlei dingen bezig. Ik ben met een musical bezig. Ik ben bezig met een. Er komt een boekje. Ik ben bezig met een soloprogramma. En ik zit ook nog altijd te denken over televisieprogramma's en radioprogramma's. Waarvan ik denk van ja, zijn misschien toch ook nog. Ik heb ook nog steeds een idee of een tv-programma De Zwaarste Baan van Nederland. Dus gaan we kijken wie het zwaarste werk heeft. Dat lijkt me ook hartstikke leuk.
Dat is een goed idee.
Ja. Ik heb het al drie keer voorgesteld, dus drie keer niet doorgegaan. Omdat ze denken dat er te weinig mensen naar gaan kijken. Dus het is nu al zo erg, als je een voorstel doet, dat ze in Hilversum het al niet eens naar gaan kijken, omdat ze denken dat er niet genoeg mensen naar gaan kijken. Zo stom is. Terwijl het een steengoed idee zou zijn. En ik denk dat ook de talk of the town kan
Hoe worden. Zou het dan moeten zijn? Want ik bedoel, er komen daar natuurlijk heel veel programma-ideeën binnen. Moet je dan zeggen, ja, dit vinden wij goed voor het volk om te zien.
Ja, en dat vinden dit wij vinden niet... wij goed voor het volk om te zien. Ja, precies. Dus jij, het is een vak, hè? De televisie maken is een vak. Dat kun je gewoon iets over leren.
Je hebt de ambacht en je hebt de inhoud.
Ja, maar als je van tevoren bepaalt wat je met die omroep wil, dan kan je toch criteria opstellen waaraan die programma's moeten voldoen. Dat is toch niet zo moeilijk. Dat is echt het meest eenvoudige wat er is. Dan ga je zeggen, nou, gaan we het zo en zo aanpakken. Dat en dat zijn de onderwerpen, dat en dat zijn de speerpunten. En dan gaan we die en die en die vragen om het te maken. En als mensen komen, kijk, dat is niks voor ons. Oh, dat wel. Nou, dat gaan we doen.
Dus jij zegt, als er een programma is waar 10.000 mensen naar kijken, maar die omroep vindt dat het gemaakt moet worden, dan moet het gemaakt worden.
Natuurlijk. Natuurlijk.
Ook al kost die aflevering, weet ik wat, 30.000 per aflevering.
Ja, en zo is dat. En heel veel dingen worden gemaakt voor. Er worden al zoveel dingen gemaakt voor. Kijk, er zijn op een gegeven moment niet genoeg Nederlanders. Hè? Als jij al die zenders hebt en er moet in elk programma 3 miljoen mensen kijken, dat kan gewoon niet. En de mooiste programma's hadden voor 10.000, 20.000. Nou, dat komt niet voor natuurlijk. Er zijn altijd 100.000 mensen die kijken. En 100.000 mensen, daar moet ik een jaar voor rondtrekken in Nederland.
Ja.
En dan heb ik volle zalen.
Je zou ze niet allemaal op de koffie moeten hebben, toch?
Nee, daar gaat het nog niet over. Nee, maar het is fantastisch om televisie te maken. Nou, dat weet je ook.
De kwantiteit is natuurlijk maar relatief.
Ja, en ik heb programma's gemaakt die super waren. En ik heb een keer een programma gemaakt met Niemeens. Dat was een ontmoedigingscursus. Die heette Beter van Niet. Er kwam God de Vader kwam op aarde en die ging aan ons vertellen wat we beter niet konden doen. Beter niet op vakantie gaan, beter geen kinderen nemen. Weet je wel, van die nare dingetjes. Het was een hartstikke leuk programma. Ik ben er trots op dat ik het gemaakt heb. En dat het ook gemaakt heeft, is kunnen worden in Nederland. En nog steeds worden prachtige programma's gemaakt, kan niet anders zeggen. Je moet ze wel zoeken. Maar
tot wanneer kunnen we jouw expositie zien in de Cup in Utrecht?
Tot 6 juli. Zit ik daar af van 9 juli, van 6 tot van donderdag, vrijdag, zaterdag. Ik
ga even verder borrelen. Dan gaan we even verder praten over politiek. Dit was de overnachting en na het nieuws kan je luisteren naar De Wereld van BNN. Een hele fijne nacht.